Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 84 en daarvan het tweede zangvers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaar. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een helrijk lot. Geducht de Heere der lege scharen, welzalig hij die bij u woont, gestaag uw prijs en eerbied toont. Dan noemde u Psalm 84, daarvan vers 2. Schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in het boek der Psalmen en Psalm 147. Nog vooraf lezen we u de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echtbreken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We hadden u genoemd te lezen uit Psalm 147. Loof den Heere, want onze God te psalm zingen is goed, terwijl hij liefelijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart, hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze alle bij namen. Onze Heer is groot en van vele kracht. Zijn verstand is geen getal. De Heer houdt de zachtmoedige staande. De goddeloze vernedert hij tot de aarde toe. Zingt den Heere bij beurten met dankzegging, psalm zingt onze God op den harp, die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft, aan de jonge raven zijn roepen. Hij geeft geen lust aan de sterkte, hij heeft geen lust aan de sterkte des paards, hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heer heeft een welgevallen aan hem die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere, o Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendel uw poorten sterk, hij zegent uw kinderen binnen in u, die in uw landpalen in vrede stelt, hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as, hij werpt zijn ijs heen als stuk, en wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord, hij doet ze smelten, hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan en zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja, tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Daar willen we overgaan tot de bediening van de heilige doop, willen wij daartoe het formulier lezen. De hoofdzoon van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, daarom kinderen is torend zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en bespringen met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze rijdigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God en Vader, dat Hij met ons een eeuw verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus Heilige wil ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand te verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit de zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogthans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder het weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, den vader, alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggen in Genesis 17, vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen uw zaad na u en geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot de God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Marcus 10, vers 16. Terwijl daar nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan preter te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn Heer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droefvoets daar doorgeleid, uit door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen gedadelijk wil aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, al dat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, al dat zij hun kruis hem taaks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, al dat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om eventueel getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefde doopouders van de zitplaatsen op te staan. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is. Om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen, daarom moeten wij hem tot het eind en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Of dat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw tweeën hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geworden zijn en daarom allerhande ellendigheid aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in de artikelen des christelijk geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomende leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leert naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder Hogendoorn, wat is daarop uw antwoord? Vader en moeder Van Wijk, wat is daarop uw antwoord? Vader en moeder De Ruiter, wat is daarop uw antwoord? Vader en moeder Hogebrug, wat is daarop uw antwoord? Vader en moeder Vonk Noordegraaf, wat is daarop uw antwoord? Vader en moeder Koolmees, wat is daarop uw antwoord? Geliefde ouders, we hoeven niet te raden wat er in uw hart hebt te zijn. Want wanneer we hier dan aan deze plaats zijn gekomen zijn, dan kun je natuurlijk denken dat er een zekere bezorgdheid hebt te zijn en misschien ook wel wat spanning. Maar dat heeft niet de bedoeling van mij te wezen. Ik wou eigenlijk wel zien en wat ik dan vast kom te geloven, dat er de liefde in uw hart is. En wanneer ik dan over de liefde spreek, dan moeten wij natuurlijk wel denken aan de natuurlijke liefde, zoals de Heer dat nog gegeven heeft. Tussen man en tussen vrouw en tussen ouders en kinderen en kinderen. En in het bijzonder, wanneer we hier dan zijn, dat wij dan denken aan uw kleine lieveling en zuigeling, welk u gegeven is, een kind dat in de baarmoeder gelegd is en dat dan ook geboren is. De liefde die van de ouders tot zo'n kind is, die is groot. Dat hoef ik niet te raden natuurlijk. Daarom kan ik ook wel denken dat de smart groot is wanneer je zo'n kind hebt te verliezen. Wanneer ik dan aan een catechisant heb te denken in Rijkster, welk een kind dan van bijna 2 jaar heb moeten verliezen, dan kun je wel denken dat daar dus dan in het hart de smart groot is. Maar bij u is er eigenlijk dan de grote blijdschap. En dan willen wij eigenlijk aan die liefde, willen wij dan ook wel dan gestalte geven. En dan kun je zeggen, dat kun je bij de ogen en dat kun je bij de handen en dat kun je bij de oren zien. Welke dan waakzaam is op het geschrei van het kind wanneer het dan honger heeft. Dat het dan zal gevoed worden, dan heb je een wakend oor. En wanneer we hier dan in deze omstandigheden hebben te zijn, en ik denk dat daar straks achteruit dan die kinderen hier binnengedragen wordt, dan hoort gij elke voetstap van die vrouw welke hier dan dat kind naar u toe hebt te brengen. U hebt een gespits oor en dat is eigenlijk een gespits oor ten opzichte van de liefde die gij voor uw kinderen dan hebt. En wanneer het dan in de handen wordt gelegd en ik zou dan zien, dan kijkt u met stralende ogen. Dat kan ik eigenlijk zo wel denken, wanneer ik dat alle keren wel heb gezien. Dan kijkt u met stralende ogen wanneer u dan dat kind zo in de handen weer ontvangt. Uw ogen, die zijn eigenlijk dan ook weer een bewijs van uw liefde. Welke gij aan dat kind hebt, welke grote blijdschap uitstraalt. Wanneer gij dan met het ogen uw kind dan steeds bewondert en bekijkt en beziet. En steeds weer er niet moe van wordt om steeds weer naar uw kind, naar uw lief kind te kijken. Ja, als ik dan denk dat dat kind dan morgen begraven wordt, bijna 2 jaar, dan denk ik wel dat het oog dan gevuld is met tranen en met een groot verdriet. Hè. Wanneer je dan zo'n kind van je afgescheurd ziet, dan kunt u het wel begrijpen als moeder. Wanneer u dan zo blij bent dat uw kind dan nog leeft, dat er dan ook een grote smart in het hart van moeders en ook een oog gevuld is met tranen van moeders die hun kind dan moeten begraven. Dat is heel pijnlijk, is dat dan, hè? En wanneer daar dan het kistje in de handen wordt gedrukt en daar het graf dan wordt geopend, dan hebt u de hand als het ware dus erin om uw kind dan in leven te zien en in het leven te houden. Als het zou kunnen, wanneer gij met alle trouwe zorgt waarmee gij het kind dan voedt en verzorgt, eigenlijk dan een middel bent om het kind dan ook eigenlijk in het leven behouden te zien. Maar als ik dan hier dan bij de doop heb te staan, dan zie ik eigenlijk een graf voor me. Als wij dan kijken naar het water welke de doop aanduidt, dan kun je zeggen dat het kind eigenlijk dan ook gewassen moet worden. En dat het aan het sterven niet vreemd moet wezen dat wij ten onder gaan om dan onze ongerechtigheid dan te verliezen en hier dan in het graf begraven te zien. En door een geestelijke opstanding weer uit het water te verrijzen om deel te hebben aan het eeuwige leven. Dan kun je zeggen, dan komt het van Gods kant anders te zijn dan dat het in onze natuurstaat is, want we weten dat onze kinderen zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom, u hebt het ook beleden gezegd, allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, dat het een kind des torens is. Dus dan kun je wel denken, wanneer zo'n kind dan buiten de bloedstorting van Jezus Christus zou moeten sterven, dat het dan ook niet alleen sterven gaat, maar dat het dan ook voor eeuwig verloren is. Dat zou dan ons eigenlijk dan vanwege de schuld die we gemaakt hebben, de zonde die we gedaan hebben, eigenlijk al een doop moeten geven met tranen die het dan in het hart en leven dus oprijzen. Wanneer we dus dan zien dat wij in deze staat dus dan verdoemelijk zijn voor God en dat wij verloren mensenkinderen zijn. Tenzij dat het wonder gebeurt en dat is dus het wonder van Gods kant en zijde, waar ik eigenlijk dan ook eigenlijk geen besef van heb. Want wanneer dan wel van natuurlijke liefde gesproken kan worden, is er niet de geestelijke liefde die we tot God hebben, of hij moet ze in het hart hebben uitgestort. Dus als wij dan weten wat er in het hart van de mens is, dan kun je zeggen, ja, daar is dan de zonde en daar is de ongerechtigheid en natuurlijk gelukkig ook nog de natuurlijke liefde. Maar als ik dan denk, zou God in zijn hart laten kijken, dan is dat natuurlijk ook wel, wanneer ik hier dan bij de doop heb te staan en wanneer ik dan bij het woord heb te luisteren en te denken aan hetgeen wat de Heer heeft te zeggen in dat getuigenis, zoals wij hier dus dan vergaderd zijn onder het woord, onder de prediking, waarin hij dus ontboezemt van zijn geliefde, zijn grote liefde jegens de mensen, kinderen. Dan moet je niet denken dat het aan zijn liefhebbers zijn, maar dan moeten wij dus dan denken dat wij geneigd zijn om God en onze naasten te haten. Dus ja, dan is het nog groter als die natuurlijke liefde er mag zijn. Dan kun je wel denken, dan is het een hel op de aarde wel te bevinden wanneer deze liefde ontbreekt. Maar als het dan gaat over die liefde die God heeft getoond, dan is dat bij de doop dan wel zichtbaar. Hoewel dat het dan niet hoorbaar is, dan moet de prediking van het woord voor zijn. We kunnen dan zeggen dat het zichtbare evangelie duidt dat er afwassing nodig is. En dat het niet alleen over de vuiligheid van het lichaam te gaan wanneer het hier een pad hebt te krijgen. Maar dat het dan gaat over dat pad van die nieuwe geboorte, de afwassing, de zonde door Jezus Christus. Nou, daar geeft de Heer dus dan daarvan ontboezeming, dat hij zegt van kijk, nou gaat hij tonen wat er in zijn hart is, dat is in het voornemen jou om mensenkinderen te zaligen en hier dan ook tot de zaligheid te brengen in Christus Jezus, dus niet alleen het voornemen uit de verkiezende liefde van God, maar ook in de toebrenging van zondaren, waarmee de uitvoering hebt te geschieden door de kracht van woord en van geest, wanneer het dan in het hart en het leven gaat van mensenkinderen welke hij dus dan op komt te zoeken uit liefde. Nou, daar kun je zeggen, liefde, jij rust de zondaar, want je kind is toch niet als een kind van God op de wereld gekomen. En dan kun je dus dan zeggen dat het is tot zijn volk, maar dat is dat volk dat hij al reeds heeft gezaligd op grond van rechter en rechtigheid door het bloed van Jezus Christus. Wat hier dan zijn volk dan echt ook is, dat worden we niet omdat we gedoopt zijn, omdat we hier het teken van de doop hebben te dragen, hoewel dat het een groot voorrecht is dat wij gedoopt hebben te worden. Dan krijg je de voorrechten van de christelijke kerk natuurlijk wel. Daar krijgen de kinderen dan tegelijk al, zonder dat ze er ooit om gevraagd hebben en nooit om gevraagd gebeten hebben. Dan krijgen ze al alle zorg van God. Maar als wij dus dan zeggen van ja, dat ben je er nog niet bij, dat leren ze natuurlijk tegenwoordig wel, hè, op dat verbondsautomatisme. Er hoeft eigenlijk helemaal geen wonder meer te gebeuren, want je bent toch al een kind van God, krachtens verbond. Nee, er is wel het verbond voorrecht, het wordt ook maar als kinderen behandeld. Je kunt ook zeggen dat het gerekend mag worden onder zijn volk, maar het is niet zijn volk anders dan door de afwassing door het bloed van Jezus Christus, welke dan van alle zonde reinigt. Dat is nou juist net die liefde van God, hè, dat laat hij eens uitzien. Hij gaf zijn kind, zijn enige geborene. En hij heeft daar eens gebloed en hij heeft daar zijn bloed gestort en hij heeft het kruis beklommen en hij heeft de ongerechtigheid gedragen en hij heeft de zonde verzoend en hij heeft het recht vervuld en hij heeft dan de Heer bevredigd in zijn toren, welke eiste dat de verdoemenis zal voltrokken worden. En toen is hij er tussen beiden getreden en toen heb hij de plaats ingenomen en toen heb hij daar zijn borgwerk willen verrichten en toen heb hij de zaligheid willen uitwerken door de kracht van woord en geest, wanneer hij zelf tot de Vader is weergekeerd en de opeisterheden die hij naar dat voornemen heeft aangenomen, want hij heeft toen toegestemd in de Raad des Vredes dat hij de uitverkorene door zijn bloed zal verlossen, waarvan dus dan ook de predikingen de zeggenschappen, de toont, uitlegt wat het betekent en hier dan ook dan door de teken van de doop dan wil verzegeren uit de kracht des geestes, wanneer dit aan het hart en het leven van zijn uitverkorene verzegeld wordt. Dus dan laat God in zijn hart zien en het is voor de zondaren. En we kijken door het hart van Jezus heen, door het hart van het evangelie heen, door de kern van het evangelie heen. Dat God al zo lief heeft God de wereld gehad en dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal de verdoemenis zal ontvangen. En dat is dan natuurlijk ook weer een gave God. Want eigenlijk als je dan hier dan staat, dan word je geteld eigenlijk dan als... Als gelovige ouders natuurlijk, en dan hoeft de mens dat niet uit te maken, hoef je zelf geen oordeel over te vormen dan dit oordeel, dat ik dan dat rechtvaardigende geloof in het hart en het leven God gekregen heb, en dat een ander dat niet zegt, maar dat God het zelf gedaan heeft. Om hier dus dan een ja-woord uit te spreken, waarin u dus dan uzelf dan moet onderzoeken, en als je dan zegt, nou heb ik het hart van het kind gehad, of eigenlijk uw hart ten opzichte van het kind gehad. En nu krijg ik dan het hart als het ware te zien ten opzichte van mijn eigen. En als ik dan van mijn eigen dan een oordeel moet geven, dan zeg je, heren, daar is nou een hart vol zonde in. En een hart van ongerechtigheid in. En het mijn hart net zo goed te zijn als dat kind. Hè? Dat is een verzamelplaats. Een verzamelplaats van... Ja. Als ik nou zeg, het hart een vat is. Dan zie je dan bijvoorbeeld... bij de vijf wijzen en bij de vijf dwazen in het hart gaan kijken, dan is dat vaatje van het hart van de uitverkorene, de gelovige, gevuld met de olie der genade en de olie des geestes. En dan is dat hart van die dwazen, dat is leeg van de olie der genade en van de olie des geestes. Dus dat vat dat eigenlijk, dat ziet dan op wat er in je hart is. Is dat nou leeg van genade? Nou, dan heb je dus dan de gedaante misschien, kun je er netjes bij lopen. Dat is ook zo, dat je dan netjes dan de doop bedient zit. Je zit netjes in de kerk. Maar dan moet je hier dus dan zeggen, heren, van binnen is alles mis. Alles mis, alles zonde, alles ongerechtigheid, alles verkeerd. Het is een verzamelplaats van allerlei boosheid, verkeerdheid, zondigheid en... noemt het maar op. Als ik dan voor mijn eigen dan kijk, heb ik genoeg natuurlijk, maar kijk dan ook voor je eigen. Dat het hart als het ware een verzamelplaats is van zonde. Ik mag wel zeggen dat het een natuurlijke liefde in uw hart hebt te dragen, maar aan die zonde moet je ontdekt worden. En als ik dan zeg aan de zonde ontdekt te worden, dan heb ik bloed nodig. Ik heb bloed nodig, bloed. En dan heb mijn kind bloed nodig. Dus dat woord dat wijst ons aan wat er met het water gesymboliseerd is, daar was in de zonde door het bloed van Jezus Christus. En als ik dan zeg, ik heb genade, als ik dat nou zou mogen vragen, en ik heb van de Heere dus de kennis gekregen van God, welke ten leven en ten zaligheid voor mijn ziel geworden is, dan heb ik bloed nodig. Want het is steeds weer de kracht van het bloed dat de overblijfsel de zonde nodig heeft te reinigen. En het is dan steeds weer dat die heilige de geest het is, hè, welke de geest der heiligmaking, welke mijn leven vernieuwt. Vanmorgen lees ik daar nog van Romeinen 7, zomaar eventjes voor mijn eigen. Omdat ik hier van binnen ook de overrompelingen kent van de zonde. He, wanneer ik dan eigenlijk dan soms zo ongedacht als het ware. Ik denk, het gaat misschien wel een beetje goed, weet je wel. Dat je dus dan in je preken dus de opening hebt te krijgen. En dat je de gedachten dan de gebeten hebt. En dat je je hart als het ware dan de werkzaamheid des geloofs hebt te kennen. Dat je dus dan in één keer weer in je leven ervaart dat de duivel dan tegen je aan hebt te lopen. En dat je overrompeld wordt met zonde, met zondigheid en verkeerdheid. Waar het dan is dat je zegt, die mij gevangen neemt. Ik zeg, heren, daar vanmorgen dan loop ik rijk. Maar zo in één keer weer, ja, dan kom je weer op je plek terecht. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dan kom je weer op je plek. Afgekeurd ga je dan naar de kerk. Eigenlijk niet ontwaardig dat de Heer er nog ooit een blik op je hebt. En dat je hier nog mag staan en dat je hier nog mag zitten of dat je hier dan nog mag spreken. Het is allemaal soevereine genade. Het is enkel de vrije liefde. Ik doe het nergens aan mij. Als ik iets ga doen, ja, dan kan ik zeggen dat ik het bederf. Als ik iets ga uitrichten, dan zie je wel dat ik ertussen zit. Ik moet er maar weer tussen uitgebracht worden. Het is alleen door u alleen. Ik hoop dat je zo ja mag zeggen en je kind een doop houdt. En ik wens u al het goede toe. Dat zij zo. Wij willen bij het binnendragen van het kind, de kinderen, het vijfde vers, Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En na de bediening van de heilige doop weer bestaande toezingen. 134 de zegenbeten, dat zere zegen op u daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep heelal zijn naam ter eer, looft, looft aan aller heren, heren. Nu dus dan 105, straks staande de derde, de zegenbede van 134.
Bartimaeus, Filippus. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Paulus, Bastiaan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Maria, Adriana en Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Adriaan Marinus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Maurits Machiel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Deze plechtigheid beëindigen met het dankgebed voor uw formulier. En de Heer tegelijk de opening vragen van zijn dierbaar woord en eeuwige getuigenis.
Z.
Psalm 147, vers 6 en 7. 147, vers 6. De Heere toont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En het zevende vers. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken. 6 en 7 van Psalm 147. tekstwoorden vindt u opgetekend in hetgeen u voorgelezen is in de boek der psalmen, psalm 147. En daarvan het 12e en het 13e vers. Het 12e en 13e vers, O Jeruzalem, roem ten Heere. O Sion, loof u God, want hij maakt de grendel uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u. Wij willen daarbij stilstaan in het viertal gedachten eigenlijk. Maar we zullen dan zien in de eerste dat de Heer dus dan de auteur, de beginner van zijn kerk is. En in de tweede plaats de grondlegger van zijn kerk. En in de derde plaats de bouwer van zijn kerk. En in de vierde plaats de bewaarder van zijn kerk. Dus de Heere, de auteur of de beginner van zijn kerk. De grondlegger en de bouwer. En in de derde of vierde plaats dan de bewaarder van zijn kerk. Wanneer het is dat wij hier dan samen te zijn gediend, dan heb jij kan met delen aan hetgeen wat er in het verleden geweest is. Want wanneer wij in het boek der psalmen als het ware dus dan weten dat de mensen waren welke hier tot het Jeruzalem hebben behoord en welke dan tot Sion dan daarvan getuigenis gegeven werd, dan zie je dat er in lengte van tijd deze psalmen nog worden gezongen. En wanneer uiteindelijk dan toen in mijn gedachten te wezen dat ik hier dan even op te gaan en ik zie dan op die sterren gevallen, toen heb ik eigenlijk gedacht er zou een klaaglied moeten wezen. Zoals wij dat ook vaker medepaal doen wanneer wij denken aan de psalmen die opgeven, wanneer dus dan sterren gevallen zijn. Wanneer we dan denken aan dat versje gelijk het gras is ons kortstondig leven, dan heb je natuurlijk weer aan de kleine kind te denken. En als je dan aan de anderen hebt te denken, dan zie je wel er ontvallen ons die oud zijn, welke hier dan kort van duur wel, maar de tijd met de eeuwigheid hebben verwisseld. En als wij even te denken dus dat er hier dus aan de loft aan gegeven is, dan zie je wel dat de gemeente heeft samen te komen. Wanneer het naar Gods huis is, dan zie ik in gedachten, dan zie ik u komen door de straten heen. En dan zie ik u bewegen met uw kinderen aan de hand. En heb gij er zijn dan niet dan door de poort heen, als ik dat zo mag zeggen, door die poort heen. Welke hier dus dan u ontvangt hier in het huis des Heren. Wanneer dan hier dan de Heren samenroept en hier dan niet alleen samenroept de ouderen, maar ook de jongeren. Daarom de kleine kinderen zijn er. En als wij dan nu dan denken ook aan de doopdienst, dan zien we ook weer dat de zuigelingen niet achterblijven. Wanneer zij dus dan tezamen hier dan voor het huis des Heren zijn. En in het huis des Heren zijn. En dan zeg je, wie is daar nou eigenlijk dan in begonnen? Het lijkt ons dan eigenlijk dan zo gewoon dat er een kerk is. Het lijkt eruit dan maar gewoon dat er dan in die samenkomst dan het woord gepredikt te worden. En dat de Heer dus dan zelf dan hier dan uitnodigend in is om hier dan te vergaderen. Wanneer we hier dan samenkomen zoals dat vroeger was. Dat de stammen opgingen naar Sion. De berg zijn heiligheid en dat ze kwamen samen voor de tempel. En dat hier dan de levieten stonden en dat er de voorzanger was. En dat de psalmen hebben te klinken en dat het met grote bestem en eenparigheid was. Dat er in de dienst des Heren waren arbeid was. En dat er hier dus dan in de samenkomst dan ook een bijeenkomst was. En dat er in het woord te beluisteren en dat de Heer dan zelf dan zegt, ik woon in het midden van hen. Wat een wonder toch dat de Heer dan in het midden van zijn volk heeft te wonen. Maar dat hij zelf dan de entree gehad heeft, want alles was er geen kerk. Dat hij zelf dan het besluit gemaakt heeft in deze gevallen mensen, welke hem afgevallen zijn. En dat de Heer de wil gehad heeft, dat er een volk zal wezen welke hem roemt, genaamd Jeruzalem. En hier dan, in het onderscheid met alle andere steden en machten, dus waar dus dan hier genoemd wordt van zijn rijk de hoofdstad. En dat er op die bergen, waar dus dan de tempel hebt te staan en dat er is het teken van zijn tegenwoordigheid in het midden van zijn volk hebt te wonen. En dat is dus dan, daar is hij dus de auteur van, een beginner van. Als wij dan zeggen, hij heeft in het begin de wereld geschapen, en dan kunnen we dus dan zeggen dat er in het plan dat hij het gehad heeft, dan dus dan de wil geweest is, om een wereld te hebben, welke dus dan in gelijkenis met zijn beelden stond in zuiverheid en heiligheid. Maar ja, wij zijn hem dan dus dan afgevallen. Dus nu is het zondigheid en verkeerdheid en boosheid in, op die wereld. Maar dat er dus dan voor God dan, ja, in het voorneeuwige feest is dat er een volk geweest zal zijn. En dat ze lof heeft te verkondigen. En dat hij dus dan met voorbijgaan misschien aan de context dan zou zeggen. Dat hij dus die uit het gruis dan komt op te bouwen. Nou, gruis is dan niks. Als wij denken aan de ballingschap, dat ga ik nou niet uitleggen. En dan zie je wel dat er eigenlijk dan nooit meer iets van komt wat er met die kerken te gebeuren. Wanneer het land dan woester te zijn en wanneer het dus dan de vijand heeft overmocht en wanneer de zaak in puin op te wijzen. Dan zeg je nou, daar komt toch zeker niks meer van die kerk. Nou, dan is hij dus dan weer de beginner. Wanneer hij ze dus dan uit die ballingschap hebt te leiden. En dan is hij kijkt naar de wereld. Wanneer dus alles dan wat goed geweest is. Alles wat dan genoemd kan worden. In de staat de rechtheid aan de kant gebracht is. Dan kun je dus dan denken dat hij het aan zichzelf wel kan overgeven. Zoals het in uw eigen leven zou kunnen gedacht worden. Heren, wat heb u nou nog te bemoeienis met mij? Heren, hebt u dan nou nog een woord tot mij te spreken? Hebt u nog in langmoedigheid dan te handelen? En hebt u dan, ja, terwijl ik het eeuwige oordeel waardig ben, dan nog dan, ja, te rekenen tot die kerk die het dan op mag gaan, ja, onder het woord? Zoals dat dan vanmorgen was. Wanneer u dan zo komt, met eenstemmigheid misschien, hè? Misschien is er ook wel niet de wil bij ons geweest om naar de kerk te gaan. Maar dan zegt, kijk eens dan dat de wil van God geweest is dat u naar de kerken te komen. En als je daar dus dan over denkt, dan zeg ik nou, ja, dan kom je met Psalm 84, dan wees zelfs de mus een huis, o Heer, heren, en het is waar u dertig de wolk, een jongskeneer, dat ik dan nou zo dicht bij God mag komen, die er zelf aan begon. Want wij hebben nog nooit ergens aan begonnen. En wie heeft gezegd tegen zijn knechten dat ze moesten gaan preken? Is het niet God? Heeft hij niet tegen de ambtsdragers gezegd dat ze uitvoeren hetgeen wat hij heeft gesproken? En heeft hij niet getoond dat er in de samenkomst de belegging is? En hier dan, ja, in deze dienst van hem de vreugde is. Het is alleen maar aan hem toe te schrijven. Het is alleen maar aan van hem te denken dat hij dan begon. En als hij dan zegt, kijk eens dan, als hij ergens aan begint, neemt het toch niet weg. Heren, wilt u dan deze kerk niet voor de sloop bestemmen, maar dat die gebouwd mocht worden? Wilt u toch de poorten van deze stad het maar niet sluiten en dat er nog geopend worden elke keer weer? Zal het eind dan, ja, niet aan een einde hoeven te komen? Verlaat niet wat uw hand begon. Nou ja, daar kan ik natuurlijk op mijn eigen leven passen. Wanneer het is dat de Heer een goed werk in je leven heeft te beginnen. Maar als ik dan zeg, kijk eens, dan had er hier dus de kerken te zijn. En we leven in deze post-christelijke tijd. Waar je ziet dat er een grote afval is. Dat je dus dan hebt te denken, heren. En neem toch het niet weg, alsjeblieft. En dan onze kinderen toch steeds toch en dan nog naar die kerk mochten gaan. En dat is het nageslacht bij ons ontvallen wanneer het sterven te worden. En dat dan toch het woord niet gesloten te worden. En dat die prediking van vrije getaden dan nog hebt te klinken. In leke vertagen. En want er zo'n tijd zijn die bang is. Heer, houdt u toch uw kerk dan nog in stand. Waarvan gij te beginnen zijt. Wat anders dan zijn we het pad van Kaïn opgegaan. Dan heeft de mens dus dan God af te horen. En het is steeds in alle vreemde godsdiensten de hand erin. Welke van de duivel dan ontstaan zijn. Welke hier dus daarnaast de grondlegging van dit fundament een ander fundament legt. Welke niet als Jezus Christus is. Misschien kwam het nog verder van de week ook nog voor de jeugdvereniging in Putterzoek. Die vraag als het ware, hoe moet je nou met de islam omgaan? En hoe moet het dan met een land in de democratie? En zoals die dus dan de grond en de voet gegund worden aan deze vreemde godsdienst? Nou ja, daar zijn de overheden de voetstreren gods. Dus die moeten ervoor zorgen dat deze islam geen voet aan de grond zet. En dat die minaretten gauw afgebroken moeten worden. En dat Gods kerken dus dan in stand gehouden moet worden. Waarvan zij de beschermer is. De overheid. De beschermer van Gods kerk. Maar als ik dan in die samenkomst een opgang is en in die vreugde is, dan loof bij God erom. Loof God, loof zijn naam alom, loof de mensen heidendom. Jij boven en hier beneden. En dan heeft de Heer dus dan zijn uitverkoren volk, waarvan dus dan deze beelden duidelijkheid geven. Voorafbeelding van iets wat geestelijk is. De kerk is, dus dan is het beeld van de kerk, welke tot in eeuwigheid er te zijn. En als ik dan zeg, kijk eens, de kerk is er om de kerk. Nou, dan kan ik dus weer iets, dan moet ik wel oppassen, wat ik dan ga zeggen. De kerk is er om God. Het is er vanwege God. Dat God dus dan aan zijn ere te komen. Maar het is natuurlijk ook wel, wanneer ik zeg, de kerk is er om de kerk. Dan denk ik aan iets verder. En dan denk ik aan iets wat de Heer dus dan in de eeuwigheid heeft besloten. Dat er een kerkenvolk zal zijn. Welke de gemeente Gods is. De uitverkorenen. De gemeente der uitverkorenen. Of de gemeente der eerstgeborenen. De wedergeborenen. Of de opnieuwgeborenen. Of de herschapenen. Welke in Christus Jezus de kerk heeft uit te maken met een grote K. Ja, als ik nou zeg dat hij dus dan in het uitwendige de beheerder is, dan weet u natuurlijk ook wel dat hij daar ook de beheerder is. En dan kom ik dan in de eeuwigheid waar God het gewild heeft, dat er op de aarde een volk zal zijn, wat een zalig zal worden. Die in zichzelf niet onderscheiden zijn van alle andere mensen, maar welke God dan zelf dan Jacob op te zoeken en te redden. Ik zou eigenlijk dan vragen willen, ja, of dat al reeds bij u is. Je kunt natuurlijk niet zeggen, nou, het is toch prachtig toch, als ik dan zo zondags dat zie, dat we naar de kerk gaan en dat wij, net zoals dat vroeger was, in grote drommen over de straat heen gingen en dat de kinderen aan de hand waren en dat ze bij ons in de bank hebben te zitten en dat ze met de kinderstemmetjes God loven ten opzichte van de psalmen die ze geleerd hebben. Maar dan zeg je, ja, nou, het komt wel goed, kun je dan zeggen. Nee, dat komt niet goed. Wat is de Heer in het voorbeeld van die kerk die dus aanwezig is? Je kunt de kerk niet wegdenken. Ja, dat zou de duivel willen. De duivel wil als het ware dus de kerk van de aarde hebben. Alle kerken dicht. Het is eigenlijk al in de tijd van hier, in de tijd van 60, al gezegd dat de liedjeszangers. En dan zeggen, steek al die kerken maar in brand. Nou ja, dat het nog niet gebeurd is, dat is omdat de Heer dus dan de beschermer daarvan is. Dan kun je zeggen, dominee, je mag wel dubbele sloten op de deur zetten wanneer u straks de kerk gaat bouwen, want je weet niet wat je nog beleeft. En allemaal beveiliging aanrichten, nog een extra bliksem afleiden op onze kerk. En nog iets veel meer. Dat hij de kerk heeft te beschermen. Want denk hier aan die bomaanslagen. Die komt camera's ervoor. Ja, maar je weet toch zeker wel. Dat de Heer is te beginnen van zijn kerk. En de bewaarder van zijn kerk te zijn. En als ik dan aan verantwoordelijkheid niet mis. Maar dat ik toch ook wel heb te zeggen. Geef het maar in de hand des Heren. Want Gods werk is niet te stuiten. En dat is dan omdat hij dan zelf God is en regeert. Hebben we nog wat vertrouwen? Nou, niet veel misschien. Of misschien wel niks. Nou ja, ik zal die gedachte niet verder. En dan zeggen, God is eraan begonnen en God heeft het de periode gehad en God heeft het al de eeuwen door willen bewaren. En ze is er altijd geweest en ze zal er altijd zijn. Als het hier niet is, dan is het elders. De kerk die is aanwezig. Een stad op de berg.
Ligt op de kandelaar. We zetten dat niet onder een koordenmat. We zetten dat niet achterom of even ver weg. Nee, die kerk die moet midden in de plaats staan. En die kerk die moet niet achter gedrukt worden. Maar die moet totaal van zijn eigen aanwezigheid bewust zijn. De kerk is de stand van God. En het is daar en dan gelegen dat iedereen het kan zien op die berg Sion. De berg zijn de heiligheid, waarin die tempel dus aanschouwd te worden. En dat het is dat hij het centrum heeft te staan van heel de politiek en van het gebeuren. En wat er in die wereld is, want het gaat er bij God om die kerk aan. Ik denk nog eventjes terug dan toen ik hier kwam wonen. Daar is de pastorie en daar stond een oud gebouwtje. En toen denk ik, wat is dat toch een rommel. Wat een rommel toch hier bij die pastorie. En het bleef maar jaren liggen. Maar ik kwam er wel achter natuurlijk waarom dat zo'n rommel was. Want de kerkenraad die deed er niks meer aan. En ik zou zeggen, doet er nog eens wat aan. Bouwt er nog eens een keertje mee. Nou ja, de tuinen wildernis. Waarom geen plassoen? Waarom doe je er niks aan? Het was bestemd voor sloop. Het was bestemd voor te niet doen. Daar doe je niks meer aan. Dus wat God dan aan zichzelf overlaat, daar doet hij niks meer aan. Maar aan zijn kerk doet hij alles aan. Daar is hij niet alleen de auteur in het begin van, maar heeft hij iets mee voor. En daar heeft hij iets voor bestemd. En die heeft hij bestemd om eeuwig God groot te maken, Jeruzalem. Ja, nou, het is in de maatschappij randverschijnsel geworden. Maar bij God is het het centrum van zijn doen en laten en wil. En hij heeft er steeds arbeid aan. En dat betekent dus dan dat je steeds dan in de kerken te zitten en dat God nog ons bearbeidt. Als je dus dan je daar aan onttrekt, niet meer. En ook geen alternatieve godsdienst, nee, de kerk. De kerk dan, ja, in het centrum van het hele wereld gebeuren, ook al is ze dus dan veracht. En dan wordt ze niet geteld, dan wordt ze niet gerekend, dan wordt ze vertreden. En dan lijkt het wel eens dat ze afgebroken wordt, want het is net als met de maan. Nou, ik heb gekeken nog eventjes, u misschien ook, bent u bang geweest? Die bloedrode maan. Want als de Heer Jezus Christus komt, dan is het afgelopen met het bouwen. En dan is het einde van de wereld. Dus dan, ja, dan kun je geen dag meer wachten. En dan zeg je, het is voorbij. Nou, hij kijkt dus dan naar die maan. En nou begint hij alweer af te nemen. Maar ik, juist omdat ik dat hoorde, toen heb ik in die beek heb ik steeds... Ja, kijk, eigenlijk altijd steeds naar boven. Maar als ik naar boven kijk, dan zeg ik, wat stond die maan er toch vol bij? Maar nu zie ik alweer dat hij dus dan afneemt. En op een gegeven moment denk ik, er is geen maan meer. En dan komt de maan in één keer weer. En dan neemt hij weer toe. Nou ja, dus dan zegt dat er in het Hooglied geschreven is dat de kerk met de maan vergeleken wordt. En die kan dus dan afnemen, die kan dat toenemen, maar ze is er altijd. En ze wordt gezien. Ja, ik kan best zeggen, wat zien ze er bij u aan? Bent u naar de kerk natuurlijk, bent u van de kerk, kunnen ze dat zien ook door de week, hè? Loop je echt op zijn christelijk of ben je buiten de kerk niet meer christelijk? Dan doe je maar gewoon een klein beetje mee met alles. Nou ja, dan hoor je bij de kerk met een kleine k. Maar als je dan in die vreze des Heren te wandelen, dan hoor je bij die grote k. Dan is die kerk van het begin der wereld af. Welke hier dus dan in het Jeruzalem verbeeld te worden. Zoals het einde van de schrift dus gezegd te worden. Het Jeruzalem van God verkoren. En als ik dan zeg dat Jeruzalem en Sion van God verkoren. Dan zie ik bij de grondlegging van de kerk. De grondlegger van die kerk. Dus de kerk is er dus dan omdat God er is. En omdat God er is, begint hij aan een kerk. Maar daarvoor, de lasteren dus dan de grond leggen van die grote hoeksteen en de grote grondsteen van de zaligheid van de mensenkinderen. Dat is dus dan in het verkiezend welbehagen Gods. Waarom nou niet Damascus, Syrië? Waarom nou niet Babel? Waarom niet even de grote steden in Antiochië, Alexandrië, welke dus dan ook prachtige plaatsen waren? Nee, het is Jeruzalem, dat is de verkiezing Gods geweest. Waarom dan, ja, dit land dat zo klein en onogelijk is in de andere, wanneer ik daarbij bij dat gebied van, wat hebben ze ook weer verteld, kinderen, met de zonderschool, daar tussen de Tigris en de Eufraat, er is toch het paradijs gelegen. Nou, als ik dus dan Mesopotamië neemt, dat lijkt me ook wel aardig. Maar het is Sion die God verkoren heeft. Het is Jeruzalem dat God verkoren heeft. En dat betekent dus dan dat die stad dus dan van God is. Welke is dan gegrond op het welbehagen van God? Ga eventjes naar de versies ervoor kijken. Daar vindt u. De Heere toont in u welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En in het welbehagen, daar is de verkiezende liefde in. En in het welbehagen, het welgevallen dat deze volk heeft, dat is om niet, omdat het niet is dat er in het aanzien des persoons iets meer te vinden is. Kijk maar naar jezelf. Als God je hier komt te bezoeken, dan zeg je toch, Heer, hoe kan u dat nou toch doen? Hoe kan u dat nou nog doen? Dat je er nou voor zo één, zoals deze mens is, dat u die nog opkomt te zoeken. En dat u die niet voorbij gaat. En dat u nog zo iemand tot een ambtsdrager gemaakt hebt. U kijkt dan en je zegt, ik zit hier wel, maar ik zie er in de kerk veel meer die het veel beter kan doen als ik. Nou ja, dan ben je dus een ontdekt mens. Dan zie je wel dat je dus dan aan je eigen niet zoveel goed hebt te zeggen. En dat je eigen dan geen plek in die kerk waardig acht. Dat je niet echt dat je dan ja, tot het burgerschap van Israël hebt te behoren. En zoals het dan van het volk uitverkoren is. Dan kom je zo laag weg te zetten. En dat wijst het als het ware dat woordje nederigheid op, gebrokenheid van hart, die nederig naar hem vragen. Die komen in onwaardigheid terecht. Ik heb ze in Garderen wel zien vechten in de kerk, toen moesten de kosten erbij komen, omdat er iemand op de plek ging zetten die dacht dat hij tot hem toekwam. In Garderen had je natuurlijk vele visites, een streek van bezoekers. 10.000 om Garderen heen. Dus de kerk dan steeds weer vol met andere mensen. En dan gingen die mensen wel per ongeluk dan op die plek zitten. En dan kwam er iemand en die begon te vechten, want die mocht niet op zijn plek zitten. Maar als je dan ja, ontdekt wordt, dan heb je geen plek meer waardig. Dan zei Heer, je kunt mij makkelijk wegsturen. Ik maak nog in de kerk komen. Ik weet nog wel dat ik de eerste keer in de kerk ging. En in de kerk omdat de Heer zegt dat ik in de kerk moest wezen. Toen zegt hij om gelukkig te worden. En dan zegt hij, toen kwam ik daar. Toen ging ik vragen of ik nog in de kerk mocht komen. En mag dan zo'n man nog wel in de kerk komen? Maar wij denken, wij hebben dus dan rechten. Maar als God je gaat leren, heb je geen rechten meer. En in het welbehagen van God neemt hij het dan op. En dan komt hij dan eens maar te bouwen. Ja, en die grondsteen, dat is het welbehagen. Het fundament, dat is Christus. En de pijlers waarop het staat, dat is dan de dood en de opstanding van Jezus. En dan het Heer die levende stenen op dat fundament te bouwen. En dat gaat een heel de tijd dan door. Heel de tijd van het zijn van deze aarde door. Is God aan het bouwen. Weer een steen toegebracht. Hij heeft al gehoord. Die is in Sion geboren. Heet al hoor. Bij het opschrijven van de volkeren is hij genoteerd. Als een burger van het hemelrijk. Heet dat hoort? Die jongen, die heeft hij van het voetbalveld gehaald. Heet dat hoort? En nou zit hij in de kerk. En toen dan zat hij in de bioscoop. En nu zit hij in de kerk. En luisteren dat hij doet. Ja, hij pokert niet meer. Dat deed hij toen. Duivelspel. Pokeren. Ik heb nog met iemand zitten pokeren op zondagsavonds. En zondagsmorgens toen hoorde ik dat hij van de flat afgesprongen is. In de macht van de duivel. Dat levert poker op. Dat levert kaartspel op. Dat levert drank op. Onderscheid, onderscheid waar niet is. En want u bent er nog. Het heren ze belgepallen hebt te zijn. Het heb hier davelot die pigenade. Verheerlijk geworden in het hart van de zondaar. Weer een levende steen op het fundament. Jezus Christus die erbouwd wordt. God bouwt door. Toen was de kerk en nu is ze er nog. En het steeds, ja, de uitwendige kerk ging wel eens eraan. Maar de echte kerk, die is er nooit aan. Nou, stel je voor dat ze hier het gebouw een keertje slopen. De kerk blijft. Stel je voor dat Nederland echt antichristelijk is. En dat het laatste restje christelijkheid er aangaat. De kerk die blijft. Stelt je voor dat Nederland helemaal religieus is. Nou ja, in China niet hoor. Ja, maar dan vervolgen ze toch. En denk dan dat de Heer dan aan Israël geen getuigenis begeeft te verbinden de vaderen. Ja hoor, hij krijgt ze wel. Want God heeft ze uitverkoren. En daarom roept hij ze. En daarom roept hij ze. En dan is een plan... zijn plan wordt van hem verwerkelijkt. Nou, even kijken dus dan naar die kerk. Hij was er dus dan de bouwer van. Ja, net zoals uw gezin. Ja, nou moet ik het proberen in te korten. Maar hoeveel kinderen hebt u? Ik weet nog wel dat je getrouwd was. Toen had je geen kinderen. Twee. Oh ja, dat is echt voor de tijd. Nou, tegenwoordig mogen er drie. En is een poosje twee geweest, dan moet je ophouden. Ja, maar tegenwoordig mogen er wel weer drie. Zes, vijf, verschrikkelijk. Ja, maar de Heere bouwt de gezinnen. De Heere bouwt de gezinnen. Kijk, is dat je gezin? Eerst wij met z'n tweeën. En als het nou, wij zijn dan thuis en we eindigen met z'n tweeën. Maar ondertussen zijn er dus dan al vijf en er nog eens vijf bijgekomen en nog eens een 20 erbij. Zie je wel, het wordt gebouwd. Zie je wel? De gezinnen worden gebouwd, de families worden gebouwd. Zie je wel? De Heer is aan het bouwen. Ik ben in verwachting hoor. Nou ja, gaat er maar aan staan, hè? Dat doen ze tegenwoordig. Gaan ze aan staan, gaan redeneren. Maar u zegt nog, ik kreeg een kind van de Heer. En u kijkt blij, want de vierde komt eraan. U bent stralend, stralend van blijdschap. Je komt erin en je loopt door de kerk heen en je zegt, we krijgen een baby. De kerk wordt gebouwd. En u bent ook blij. Ik ook trouwens. Ik ben zo blij als ik dan de kinderen in de kerk ziet. Ik kan niet zeggen hoe blij dat ik ben als ik de kinderen in de kerk ziet. Hou ze maar niet thuis hoor. En dan komen ze dan. En dan komen ze dan. En dan krijg ik een kaartje. Dan krijg ik een kaartje. De scriber krijgt een kaartje. En hij pakt een boek. En dan komen ze voor doopzitting. En het is een volvaardig lid. Het kind is een volvaardig lid. Het hangt er niet bij. Die zuigeling. Die zwabbert niet ergens. Nee, die zuigeling, dat jochie, dat meisje, dat krijgt alle rechten in de kerk. terwijl dat nog maar zo klein is. Ze krijgen alle zuigelingen krijgen van God heel veel erbij. En wanneer die in die kerkje, ik neem je aan, ik roep je naam over je uit, je hoort. En je wordt van mij bearbeid, je krijgt de zegeningen die eruit vloeien uit de kerk. Dat je wordt gezegend in de kerk. Buiten de kerk geen zaligheid, zegt Augustinus. Nou ja, dat hoort dan voor een paar groepje natuurlijk, maar een ander groepje weer niet. Ja, dat moet je toch zelf denken. Nee, buiten de kerk geen zaligheid. En buiten de kerk geen zegen. De kerk is een bron die God gesteld heeft om uw ziel gezegend te maken. Uitwendig zegen en inwendig gezegend. Geestelijke zegeningen en uitwendige zegeningen. Allebei geestelijke zegeningen. Ik zeg tegen mijn kinderen, ook kinderen, wandel in Gods wegen. En je bent er niet mee bekeerd, maar je wordt er echt mee gezegend. Ik heb het zelf ervaren. En God zegt het, en je leest Psalm 147, de staat het. Hij zegent de poorten, uw kinderen. En maar eens kijk het dan in uw huisgezin. Kijk eens in de kerk dan. Hoe hij u zegent. Dat God dus dan een waarmaker van zijn woord is. En dat hij nog door het te bouwen in de kerk. Kijk eens dan. Je ziet het wel. Net zoals dat in je gezin is. De kerk is een groot gezin. Een groot gezin, een grote familie. Kijk eens in je familie. In de kerk is het een grote familie. En als je dan zegt, kijk eens naar de huisgenoten Gods. Dat zijn de gelovigen. En dat is ook een grote familie. Je moet het wel waar wezen, want anders vind je de aansluiting niet natuurlijk. Het is een op nabijkomend werk tegenwoordig. Inbeelding, napraten, imiteren. Hè, zo deed het oude volk voor. Nou, dan moeten zij het ook zo doen. Nou, het lijkt er gewoon niet op. Ik schrik er gewoon van. Imitatie is dat dan. Eerst dan voel je dat een klein beetje aan. Dan zeg je, kan er niet mee verenigd worden. Ik weet nog niet wat het is, maar al duidelijker wordt het steeds weer. Het komt steeds meer uit. Je moet een poosje wachten eigenlijk, vaak een paar jaar wachten, dan kom je het wel uit dat het allemaal niks is. Het deed het allemaal na. Maar het echte, dat pak je er dan uit, dat is Gods werk. God bouwt zijn kerk, de gelovigen. Ja. Ik zie dat altijd niet. Ik heb wel eens gekeken. Pak de maat, laat maar niet. Maar dan denk je, ja, ik zie het maar niet. Ik zeg het nog eens fout. Nog eens een keertje toen een godvrezende vrouw bij mij kwam. Toen zei ze dat tegen mij. De huizen die ik afgebroken had, de huizen die ik gebouwd heb, werden allemaal afgebroken. Maar nu werkte ik aan een gebouw. Dat tot in de eeuwigheid blijft. Maar je ziet het altijd niet. Je ziet er zo weinig van. Het gaat zo in het hart, gaat het door. Gaat het in uw hart door? Is God je te sterk geworden? Heeft hij een halt toegeroepen? Ben je wel eens vastgelopen? Heb je het leven in eigen hand niet meer kunnen houden? Ben je wel eens schuldenaar van God geworden? Een verdoemelijke zondaar? Heb je eigen wel eens verloren geweten voor God? En veroordeelde geweten voor God? Dat je overal buiten stond. Hè, dat je dus dan niet meer zo breed had. Nou, dan ga je dat allemaal vertellen. Nee, natuurlijk niet. Dat doe je gewoon hier. Je zit hier en ik zie, ja, je probeert het wel wat weg te krijgen. Maar, oh ja, je was je en je hebt haar, je lacht. Maar van binnen heb je veel verdriet. Ben God kwijt. En soms kun je het niet verbergen. Oh, dan snap je vrouw je, of je man je, of dan je kind komt in een keer de slaapkamer binnen en die vindt je op je knieën en je hebt een betraand gezicht. Of er wordt gebeld door aan de deur en je weet niet hoe je het weg moet poetsen. Wat is er toch aan de hand? Verloren, 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 verloren. Ja, nou bennen wij met ik weet niet wat zo al tevreden. Oh, een keer een beetje verlichting. Een beetje nood, een beetje kwelling, een beetje angst, een beetje... Oh, hij is bekeerd hoor. Een ander die heeft zo in één keer Jezus aangenomen. Dus een plotselinge verandering is gebeurd hoor. Je moet geloven hoor. Laatst hoorde ik nog van een predikant dat hij tegen een andere predikant... Geloof je mij niet? Geloof je mij niet? Ja, je moet... Geloof je mij nou echt niet? Nee, ik geloof er niet veel van hoor. Nee. Maar ja, dat hoeft niet mee te doen, als God het maar weet. Bedrieg je eigen niet. De Heere bouwt door. Nou, even kijken dus dan. Hij bewaart ze ook. Dan gaan we afsluiten. Voor de vijanden. De duivel, de wereld, de hel. De poorten der hel kunnen de gemeente niet overweldigen. Zegt de Heer Jezus. Gij zult in deze wereld veel verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb die wereld overwonnen. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Daar staat het. En je bent veilig hoor, die in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht. Mijn God op welke ik vertrouw. Och, wat voel je toch veilig in de kerk. Ja, maar als je nou net als in Egypte nou een ontploffing doet. Iemand met een rugzak. Je hebt daar ook wel eens iemand gezeten met een rugzak. Oeh, dat wordt griezelig, hè. Want die zoeken de verzamelplaatsen op. En dan, nou, ik ga maar niet meer naar de kerk, hoor. Of met zaterdagavond, als het oud en nieuw is, met die rotjes en zo. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld wanneer het onweert. En wanneer de spanningen groot zijn. Wat een rust in Gods huis. Wat een veiligheid heb ik daar altijd gevoeld. Wat een bescherming heb ik gevoeld. Net zoals in de baarmoeder van de moeder. U hebt het gevoeld, hè, de moeders. Dat kind in uw buik. En wat veilig was dat kind daar. Daar kwam geen dokter. Die dat kind in stukken snijdt. Er kwam geen wit jas aan om het weg te zuigen. Er kwam geen apotheker die zegt, neem deze pil in, dan ben je het wel kwijt. Wat was dat kind toch veilig bij u, hè? Wat was het toch een burg daar in die schoot van u, hè? Andere moeders die gaan het aborteren. Ongewenst. En, ik grijp mij aan bij de politiek. Ik ga naar de burgemeester en naar de burgemeester. Ja, maar de wet die zegt het is gelegaliseerd. Ja, ik ga naar de politieke partijen, de hoogste gaan. En ik zeg, dat moet afgelopen wezen, die moordpartijen van die kinderen. Want die kinderen zijn niet meer beschermd in de schoot van de moeder. Maar de politieke partijen die zeggen nee. Nog maar een kliniek open. Maar bij u waren die kinderen beschermd. Oh, wat heb u toch die moeder, dat heb u toch met blijde verwachting toch uw kind tegemoet gezien. Wat was het toch kind toch veilig voor de doodslag van die moordenaars. Die overal wat 30.000 in het jaar slachten in de schoot van de moeder. Wat was het daar toch veilig, hè, bij die moeder. En wat zijn ze toch veilig daar in uw huisgezin, hè? U laat die smartphones niet toe, die video's, die films, die bioscopen in huis. Wat een warmte krijgen ze bij u toch nog, hè, thuis? Kind, kom maar, je hebt een veilige haven bij huis. Wat heb je, zo eens met elkaar praten, wat heb je zorg over? Vader en moeder, die zijn er, hoor, die helpen jou. En wat in gebedsleven, hè? Weet je het nog dat de pa moe met jou op de knieën baren toen het moeilijk was? Wat een veilige haven, hè? Toen je geslagen werd buiten het huis, toen kon je de warme liefde van vader en moeder voelen. Ze nemen je op je schoot en ze geven je een kus en ze sturen je niet de straat op met 25 euro, ga maar naar de patatzaak. Waar moeder die moet werken. Want anders kan ze geen 4 keer op jaar een vakantie. Wat hebben ze toch een geborgenheid dan toch bij u thuis dan, hè, die kinderen. Wat zijn ze toch veilig. Wat, ze denken er altijd nog met blijdschap aan terug. Toen ze dan al oud geworden was en opa en oma u nog zo vriendelijk begroeten. Wat veilig, hè. Wat was het veilig in de kerk, hè. Daar lieten ze geen dwaalleer toe. Daar werden de ketterijen nog niet gevonden. Die bleven nog vasthouden aan de Statenvertaling en aan de geloofsbelijdenissen en aan de oude schrijvers. Daar zijn die vernieuwingen nog niet gekomen. Die beeldcultuur. Dominee op een groot scherm in het midden van iedereen. En een megakerk en dansen erbij. Vlot allemaal. Wat veilig toch nog in uw kerk, hè? Gelukkig dat je nog onder die oude waarheid op mag gaan, hè? Dat die nieuwigheden nog geen voet aan de grond gekregen hebben in uw kerk, hè? Heb u daar dan voor gezorgd? Dat de sacramenten nog worden bediend en de tucht nog wordt gehouden. En waar er nog naar je hart wordt gesproken. Het is ook nog een bevindelijke waarheid, hè? Schriftuurlijk bevindelijk. Je kunt er de kanttekening op nalezen en onze vader over horen. Het wijkt daar niet van af. Zie je wel dat God de kerk beschermt? Zie je wel dat hij de zorg ervoor hebt? Zie je wel dat hij het zelf in stand gehouden hebt? Anders was het al lang weg geweest. Wat zie je toch wel uit al die modernisering? Hoeveel waren er ook weer per week? Dat er 6.000 in de week, geloof ik, de kerk verlaten. Pokémon en zo, kaartspel, naar de afgrond toe, naar het eeuwige verderf toe, rechtstreeks naar de hel toe straks. Maar u hebt die nog beschermd. Gelukkig dat hij dan u niet liet vallen, hè, terwijl dat u hem wel liet vallen. Gelukkig dat hij nog een oog voor je hebt, hè, dat hij daar nog voor bewaard wordt. Ja. God, de beschermer van zijn kerk. Tot in lengte van tijd. Tot het eind der wereld. Gelukkig toch. Looft God. Hoe staat het er ook? Roem den Heere, de verbondsgod. Looft u God. Mijn God. Uw God. Is hij ook uw God? Mijn God wel in ieder geval. U niet? Oh, ik hoop toch zo dat u je God mag zijn. Roemt zijn naam. Wat heb hij toch een goede zorg. Wat is hij zijn kinderen toch vriendelijk. En de kinderen van zijn kinderen ook. En de kleinkinderen ook. Tot in verre geslachten. Je worstelt er wel mee. Dan denk je, oh heren, wat gaat er toch komen allemaal. En u komt op je knieën en zegt, heren, je bent toch de God mijn zaad toch wel. Dan bid je eigenlijk nog voor degenen die nog niet eens geboren zijn. Als ouders, als grootouder. De God van uw zaad. Uw nakomelingen. Heren, hou ze toch vast alstublieft. Hou ze er toch bij. Wees toch ook hun God. Amen. Vers 34. Kom kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer al dat u plicht betracht wat zere vrezen zijn. Heb gij in het leven lust, in dagen waar men het goed in ziet, waarin men vrij is van verdriet, daar niets ons heil ontrust. 34 vers 6.
tracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvang nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij er blijven met u allen. Amen.